Boven dit gedicht staat Wat een geluk. Het gedicht wat ik ga voorlezen is misschien bij jullie bekend, maar ik vroeg me toen ik dat gedicht zelf las af, wat is geluk? En hoe vaak hebben wij het woordje geluk niet in onze mond? Gelukkig dat, hè? Gelukkig dat we hier mogen zijn, dat we in de gelegenheid zijn. Gelukkig dat Maartje en Piet elkaar meer dan 60 jaar geleden hebben gevonden. En gelukkig dat we dat met elkaar mogen vieren en dat ze het al vaak gevierd hebben. Maar wat is het ware geluk? En dat ga ik nu lezen. Wat een geluk als je niets te verliezen hebt, want dan hoor je bij God. Wat een geluk wanneer je niet oppervlakkig over alle ellende heen leeft, want je zult worden getroost. Wat een geluk wanneer je een mild mens bent, want je zult het beloofde land bezitten. Wat een geluk wanneer je verlangt dat alles terechtkomt, want je zult het overvloedig zien gebeuren. Wat een geluk wanneer je durft te vergeven, want je zult genadig worden behandeld. Wat een geluk wanneer je hart ongecompliceerd is, want je zult God zien. Wat een geluk wanneer je vrede sticht, want God zal je zijn kind noemen. Wat een geluk wanneer je lijdt om te bereiken dat alles terechtkomt, want dan hoor je bij God thuis. Toepasselijk voor jullie, ja? Oké. Okay. Ik moet er wel eventjes bij zeggen, wat een geluk dat ik hier nog mag staan om dit te doen.
Dankjewel, Poloploni, voor dit persoonlijke onderdeel. Het is tijd voor de schriftlezing. Ik lees voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. En het is een heel bekend Bijbelgedeelte. Sommigen van u kennen het misschien uit hun hoofd zelfs. Het is 1 Korintiërs 13, de versen 1 tot 13. Daarboven staat de liefde. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan, profetieën zullen verdwijnen, kranktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Dan is het tijd voor de tweede schriftlezing. Broeder Hen Koning zal die voorlezen. 1 Thessalonicenzen 5, de versen 13, de tweede gedeelte tot 24.
Ik nodig u graag uit om, als u bij wordt meegenomen, mee te lezen uit Paulus' brief aan de Thessalonicenzen, de eerste daarvan, hoofdstuk 5, beginnend bij vers 13. In Thessalonicenzen 5, beginnend bij vers 13. 13b. Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen en de moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. En streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij, die één is met u, verlangt. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet die u ingeeft. Onderzoek alles en behoud het goede. En vermijd elk kwaad in welke vorm het ook zich voordoet. Moge God van vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van de Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is trouw en doet zijn belofte gestand. Tot zover het woord van de Heer. Lieve bruidspaar, iets meer dan 10 jaar geleden eindig ik een dankdienst in deze setting bij jullie 50 jaar huwelijk met de wens dat er nog 10 jaar bij zouden komen. Vorige week dinsdag is dat terecht uitgebreid gevierd in het Van der Valk Hotel hier vlakbij. Het is niet eerder voorgekomen dat ik in mijn carrière in één gemeente, in één en dezelfde gemeente, hetzelfde bruidspaar, 2 keer heb toegesproken. Ik was nog met koud in Harderwijk actief toen Pieter Maartje mij vroeg destijds, 10 jaar geleden, of ik een 50-jarig huwelijksfeest wilde celebreren in de kerk. De laatste tijd, Maartje, was het in die weken voorafgaand niet gemakkelijk. Die waren absoluut spannend te noemen, gezien de zorgen rond je gezondheid. Tia's, extreem hoog bloeddruk, vermoeidheid. Maar vandaag is er alle reden om in dankbaarheid terug te zien. Ik kreeg natuurlijk van de week bij Pieter Maartje Was alle ruimte om thema's aan te kaarten die er zouden zijn. Want toen ik beide vroeg, is misschien een bijbeltekst die ik voor jullie zou kunnen gebruiken, zei Maartje heel terecht, de Bijbel staat vol met mooie bijbelteksten. Ja, dat biedt je alle kansen natuurlijk. Tegelijkertijd was deze dienst ook wel beperkt, want het zou moeten gaan om dankbaarheid aan God. Dank aan God. Ik denk mensen die Pieter Maartje kennen, het ze bijna horen zeggen. Doe maar gewoon. Geen opsmuk, geen persoonsverheerlijking, maar dank aan God. God moet centraal staan. Maar tegelijkertijd is het wel jullie huwelijksjubileum. Sinds 2008 is er nog wat veranderd. Jullie jongste 2 kleinkinderen, Elena en Ramon, waren toen 5 en 3. Nu zijn het opgeschoten tieners. Ze zijn dus een beetje gegroeid. De zoons van Erna en Kees, Patrick, Mike en Wesley, alle 3 aanwezig, waarvoor mijn waardering, waren toen 19, bijna 19, 17 en 11. En woonden alle 3 nog thuis bij ouders. Nu woont Patrick zelfstandig op een van de mooiste locaties van Harderwijk. Dat is van de week nog in de buurt, hij woont daar schitterend. Mark en Sharon wonen zelfstandig, zijn ook gelukkig. En Wesley is niet alleen maar in Afrika geweest om bijdrage te leveren voor ADRA, maar heeft sinds kort zijn HBO bouwkundediploma op zak. Er is dus wel wat veranderd. Opmerkelijk vond ik ook het verschil in de uitnodiging. Ik heb ze beide meegenomen. Dit was het 10 jaar geleden. Een A4'tje, dubbelgevouwen, met op de voorkant een mooie foto van Pieter Maartje in 1958 tijdens een huwelijk. De kaart die ik nu kreeg, was wat kleiner geworden. Maar hij zag er heel professioneel uit, met een veelkleurdruk in dat iets kleiner formaat. En dat vond ik eigenlijk heel passend, want als mensen ouder worden, krimpen ze alleen maar. Dus dat past wel mooi bij het sfeertje van 10 jaar verder. Maar mooie kaart. 10 jaar, veel veranderd. En toch zijn ook dingen gelijk gebleven, want het gaat om hetzelfde echtpaar. Nog steeds Pieter en Maartje. Er zullen ook in deze dienst een aantal dingen terugkeren die ook toen 10 jaar geleden speelden. Maar wat ook gelijk gebleven is dat ze toen en nu beide keren God wilden danken voor deze jaren samen. En ik moet zeggen, zo'n vraag doet me altijd deugd. Dus mensen die de indruk hebben dat geloof iets te maken heeft met je relatie met God en niet met je dagelijks leven. Dan is iets minder waar. Het allereerste feest dat Jezus bijwoonde was het huwelijksfeest. Dus dat is een hele terechte vraag om dat vandaag, na 60 jaar, aandacht te geven in de kerk. Heel terecht. Dan moet ik zeggen, 60 jaar huwelijksverenigingen komen niet zo vaak voor. Maar dit is de tweede keer in de gemeente Harderwijk in 1,5 jaar tijd dat dit gebeurt. 2 mensen waren hier voor. Gert en Ria van Buren, die in november 2016 dit hebben gevierd, ook in deze kerk. Blijkbaar biedt Harderwijk een hele gezonde bodem. Natuurlijk kon ik niet terugkomen in de Bijbel op teksten die iets te zeggen over een 60-jarig huwelijksjubileum. Wat ik wel ontdekte, dat het jaar 60, het getal 60, een jeugdige associatie heeft. Een voorbeeld. Als Isaac bij de geboorte is van zijn zoons, zijn tweeling, Jacob en Esau, dan is die 60. Een vader van 60, die dat als vader wordt. Caleb, collega van Jozua, die was 60 toen hij trouwde. En als Paulus later schrijft, en het heeft over jonge weduwe, dan zegt hij als een vrouw, die alleen komt te staan, 60 is, geen 60 is, dan komt nog niet de aanmerking voor het weduwschap. Dan is ze nog te jong. Dus 60 in de Bijbel is blijkbaar een getal wat nog met jeugdigheid te maken heeft. Maar duidelijk is dat er geen huwelijksjubileum van 60 jaar in de Bijbel voorkomt. Wat je wel merkt is dat er een woord wordt gebruikt wat iets betekent als terugzien op, kijken naar, gedenken. En dat is vooral in de boeken van Mozes waar dat woord tegenkomt. Met name in de boek Deuteronomium. Waar Mozes terugkijkt op zijn jaar als leider. Als hij het volk door de woestijn heeft geleid, 40 jaar, dan vraagt hij ook aan het volk terug te zien, terug te kijken en dankbaar te zijn voor wat God het volk heeft gegeven. En ook wekelijks eigenlijk de opdracht om op de Sabbat terug te zien op wat God ons heeft gegeven, om dankbaar te zijn voor zijn schepping. 2 werkwoorden die dus vaak voorkomen, denken en danken. Terugkijken op en dankbaar zijn voor. Het is 1958. De Amerikanen zijn erin geslaagd om via een Jupiter C-racket de eerste kunstmaan te lanceren rond de aarde. Die tot, let wel, maart 1970, dus 12 jaar lang, rond de aarde cirkelde. In maart wordt in de voormalige Sovjet-Unie een zekere Nikita Khrushchev tot premier gekozen. Een naam die veel jongeren nauwelijks iets zal zeggen, maar ons des te meer. Een paar maanden later is het Charles de Gaulle die een soort gelijke functie krijgt in Frankrijk. En iets wat ook onbelangrijk is, in juni van dat jaar wint tijdens de wereldkampioenschappen voetbal Brazilië van het gastland Zweden met 5-2. En niet onbelangrijk, in september is de eerste aflevering van Pipo de Clown op de Nederlandse televisie. En in oktober wordt in Rome de aartsbisschop van Venetië gekozen tot paus. Waarom was dat zo belangrijk? Hij kreeg de naam Johannes de 23e. Later de paus die voor geweldig veel samenhang zorgde, probeerde te zorgen in relatie tot andere kerken. Een gedreven mens die probeerde te staan voor vernieuwing. En tenslotte in december viel het laatste kabinet Drees. Het einde van een Rooms-Rode coalitie. Maar dit alles valt natuurlijk in het niet bij 17 juli 1958. Want op die datum, lieve Maartje en Piet, werd jullie huwelijk bevestigd door een andere Piet. Piet van Ozane. En hij sprak Jach over de grootste gave die God aan de mens heeft gegeven. De liefde. Naar aanleiding van 1 Korintiërs 13. Vandaag dus terecht ook voorgelezen in deze dienst. 1 Korintiërs 13. Het was 13 jaar dat jullie na de Wereldoorlog. Het was ook opvallend dat jullie nog steeds wonen op nummer 13, de Lokhorstweg. Maar ondanks dit getal 13 zijn jullie nu wel 60 jaar verder. Het was toen de tijd van de wederopbouw. In Nederland was er heel wat te doen na de oorlog om het land weer op te bouwen. En Piet was net als zijn familie afkomstig uit Meppel. En Piet was in de buurt van Ermelo bezig zijn dienstplicht te vervullen. Maar het regime was vrij strikt. Hij mocht niet tijdens de weekenden naar huis. Nou, Piet kwam daar gauw overheen. Op de allereerste zaterdagavond dat hij uit kon gaan, in het dorpshuis, ontmoette Piet een zekere Maartje. En dat was liefde op het eerste gezicht. Dat zou je niet zo gauw zeggen op grond van hun namen. Want Maartje, ik heb er nog eens over nagedacht, maar Maartje komt van Martinus. Dus afgeleid van Mars. En Mars was de oorlogsgod. Het Grieks woord marnamai betekent ook ik strijd. En dat stond tegenover Piet. We weten het allemaal natuurlijk, Piet komt van Petros, betekent steen. Ze voorstellen, een strijdlustige dame trouwt met een steen, wiens achternaam ook nog eens Lijkendijk is. Nou, ondanks die weerbarstigheid van jullie namen is het 60 jaar goed gegaan. En over die namen later meer. Jullie vertegenwoordigen beide hele grote gezinnen. Maartje komt uit een gezin van 7 kinderen. En was te midden van al haar broers het enige meisje. Piet komt uit een gezin van 10 kinderen. Waar het evenwicht was tussen meisjes en jongens. Keurig 5-5. Inmiddels ook gezorgd voor nageslacht. In 59 kwam Menno. In 62 Kees. In 64 Peter. Verkeerd zeg, ze zijn aanwezig. En tussen ook nog een Jannie in jullie gezin. En die voelt zich nog steeds heel erg thuis bij jullie. En de gezamenlijke huwelijken resulteerden in 7 kleinkinderen. En toen herhaalde geschiedenis zich weer opnieuw. Er waren 6 kleinzoons en maar 1 kleindochter. Jullie leven kun je gerust aanduiden als een vol leven. Aanvankelijk wat klussen hebben verzorgd in de agrarische sector, hebben Piet en Maartje besloten om zelfstandig te beginnen. En heel langzaam maar zeker is er een complete woningrichting opgebouwd. Waardoor die uiteraard heel vaak druk was. Buiten de verkoop van meubels en gordijnen moesten ook gordijnen worden genaaid en moesten stoffen worden aangeleverd. Op alle plekken werden gestoffeerd. En ik heb zelfs meegemaakt dat Piet met zijn zwager in Oud-Zandberg geweest was om ook daar die zorg te leveren. En natuurlijk geeft zo'n zaak met alles wat erbij komt ook de nodige zorg. Soms liep het prima, kon het niet beter, soms waren er ook minder goede tijden. Maar de zaak bleef altijd op Sabbat gesloten. Jullie leefden duidelijk met adagio, aan 's Heere zegen is alles gelegen. Maar opmerkelijk denk ik voor ons als kerkgangers was dat de kerk niet leed onder jullie drukte. Integendeel, al die jaren zijn jullie trouwe kerkgangers geweest. Maar die hebben ook met grote betrokkenheid gewerkt aan de kerk. In ruim 40 jaar heeft Piet bijna alle functies die de kerk te bieden had, wel een keer aandacht gegeven. En Maartje heeft al die tijd het huis opengesteld voor alle mogelijke activiteiten en samenkomsten. Ik heb het zelf de laatste 10 jaar gezien. Bijbelstudies, gebedsavonden, kerkraadsvergaderingen en niet te vergeten, bijna elke zaterdagmiddag een vol huis. Het geloof in God en jullie plichtsbesef is duidelijk daarvoor de voortdurende drijfveer geweest. Het is daarom goed om God op deze morgen te danken. Voor al die jaren dat hij jullie en jullie kinderen en kleinkinderen heeft gegeven. Maar ook voor al die jaren die jullie aan de gemeente hebben gegeven, hier in Harderwijk. Ook daarbuiten voor gemeente en anderen tot zegen konden zijn. Maar terugkomend op mijn belofte, het zou gedaan naar gaan om danken. Danken. Als iemand dat heel sterk heeft woord, is de apostel Paulus geweest. En vooral in zijn brief aan Thessalonicenzen. Ik lees een paar van zijn uitspraken voor. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord dat u ons heeft ontvangen niet hebt aangenomen als boodschap van mensen, maar wat het werkelijk is als het woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Andere tekst, kunnen wij dan God genoeg danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die ons heeft geschonken? Broeders en zusters, we moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten we God altijd danken. Hij heeft ons als eerst uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt, door het geloof in de waarheid. Maar er komt één tekst die ik heel bijzonder vind. 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot 18. Daar zegt Paulus, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Een prachtig drieluik, of een drievoudige opdracht. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. Ik weet niet hoe je dat ervaart, maar ik vind het nogal radicaal. Paulus is heel radicaal. Hij zegt met zijn oproep altijd, onophoudelijk, onder alle omstandigheden. Nou, de eerste oproep is een oproep tot vreugde. En vreugde is een woord dat heel nadrukkelijk past bij de kerk. Het hebben van een positieve grondhouding tegenover het heden en de toekomst. Vreugde in de Bijbel is het tegenovergestelde van zuchten en klagen, van zwaarwillendheid en somberheid. Maar die vreugde is niet bedoeld op emoties. Die vreugde volgens Paulus is de gemeente gegeven omdat ze weet dat ze leeft in het licht van het evangelie. Wat geloof ik meemaken, kunnen soms hele moeilijke dingen zijn, we mogen terecht ook daar verdriet over kennen. Maar het gaat Paulus om een grondhouding vanuit het geloof. Waar je als mens zeker mag zijn, als gelovig zeker mag zijn van de middelaarswerk van Christus en van het heil van God. Die houding is niet afhankelijk van omstandigheden, goede of slechte. Nee, die vreugde is altijd omdat de gelovige leeft in het licht en de bevrijding van het evangelie. Oproep van Paulus dus, wees altijd verheugd. Tweede oproep. Paulus roept de gemeente ook op niet alleen maar verheugd te zijn, maar ook om onophoudelijk te bidden. Nou ben ik niet bij geweest, maar ik kreeg vorige week zaterdagmiddag al een reactie op de dienst van vorige week, waar de spreker, u heeft attendeerd op de kracht van het gebed. En dat is gewoon zo. Dit was een heel opmerkelijk gegeven. Het gebed doet iets met mensen. Dat wil ook niet zeggen dat je, als je staat, wees altijd, bid onophoudelijk, dat je 24 uur per dag op je knieën moet liggen. Maar het is een oproep die duidelijk maakt om een gebedshouding aan te nemen. Niet alleen in de kerk, of voor het slapen gaan, of dat je gaat eten, of aan het eind van de dag. Maar ook wanneer je bijvoorbeeld op reis gaat, als je dingen moet bespreken, als je wijsheid zoekt bij bepaalde keuzes. Kortom, bij elk moment in je leven. En ik was getroffen, Maartje, toen je van de week vertelde dat er inderdaad in de dag voorafgaand aan jullie jubileum er speciaal voor die dag is gebeden. En het antwoord is duidelijk. De momenten die je heel wat zorg gaven, waren op dat moment niet aanwezig. Het is een prachtige dag geworden. En soms moet je voor zo'n gebed afsluiten van de drukte in je binnenkamer. Maar heel vaak ook als je onderweg bent, in de file staat, of zelfs bij de bakker, daar kun je tot God spreken. Het leven op vreugdevolle manieren, moeilijk met te beleven, is dan een leven van gebed. En dan de derde oproep. Paulus zegt, dank God onder alle omstandigheden. Dat heeft u met de vorige twee te maken. Als je de vreugde hebt ervaren van het geloof, en als je de nabijheid van God hebt geproefd in het gebed, dan weet je ook wat dankbaarheid is. Maar Paulus zegt wel, dank onder alles, onder alle omstandigheden. Toen ik het las heb ik gedacht, van, zou Paulus een soort religieuze masochist zijn? Heeft hij het zicht op de werkelijkheid verloren? Nee, maar het is wel een erkenning van het feit dat de Heere God in alle omstandigheden bij en naast je is. Er zijn alle reden om hem dank en lof te geven. Want Jezus Christus heeft overwonnen en daarin ligt de zekerheid voor onze levenshouding. Nogmaals, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Danken. Vooral danken aan God is een grondhouding. Maar dat is toch wat makkelijker gezegd dan gedaan. Wij leven in Nederland, niet alleen in de hitte deze dagen, maar heel veel mensen laten weten naar anderen dat dit een van de gelukkigste landen is van de wereld. Dat zeggen we, dat blijkt uit onderzoeken. Maar als je daar praat, dan blijkt dat niet altijd uit wat mensen zeggen. Zodra je iets positiefs zegt, dan weet een ander dat wel te pareren met allerlei mitsen en maren. Maar als je God kent, is er alle reden tot dankbaarheid. Lieve uitspraak, ik begrijp dat we deze dienst hebben georganiseerd om God te danken. Dat hebben we vandaag onder woorden proberen te brengen. Het hoeft lang niet altijd zo uitgebreid te zijn. Er is een beroemde geestelijke uit de vroege middeleeuwen, Meister Eckhart, die heeft ooit gezegd, als dank u het enige gebed was dat u uw leven heeft gezegd, zou dat voldoende zijn. Als dank u, en u dus dan ligt aan God, het enige gebed was in uw leven hebt gezegd, zou dat voldoende zijn. Danken. Niet alleen maar door de gebeden vandaag, maar ook door het gebedsleven van alle dag in de toekomst. Nog even iets over jullie namen. Want Maartje heeft wel een link gelegd naar Mars. Maar Maartje lijkt toch heel veel op Marta. En iedereen die jou kent, weet dat jij een Marta-type bent. En ik weet het, ik ben ook een Marta getrouwd. Dat zijn mensen die opvallen door hun actief zijn. Betrokkenheid. Volgens Meister Eckhart is als Marta hoogstaander dan Maria. Misschien wel eens goed om dat in de kerk ook te zeggen. Kunt u mee eens zijn of niet? En Piet, ik heb verwezen natuurlijk naar de Petros, als de steen. Maar ik zou ook kunnen verwijzen naar Petra, de rots. In de loop der jaren ben jij voor je gezin en voor de gemeente toch een rots geweest, te midden van vaak stormachtige situaties. Je hebt heel wat mensen houvast en steun geboden. Daarom zou ik vanmorgen willen zeggen, ga beide met gepaste trots deze naam blijven uitdragen. Ik wens jullie namens de Adventgemeente Harderwijk een heleboel geest. Gezondheid, geluk, waar Pony over heeft gesproken, goedheid, gezelligheid, maar ook geloof en genegenheid en vooral Gods genade. Waar ook het gebed een belangrijke rol blijven spelen in je toekomstige leven. En leef vooral zoals je vandaag hem zichtbaar wil maken en wil hoormaken in dankbaarheid aan God. Want hem zij de eer en de glorie. En mogen God ons allemaal dankbare harten geven en ons zegenen door zijn nabijheid. Amen.